Wat wij hebben gedaan in onze liederen zijn geloofsliederen. Geloven dat God goed is. Geloven dat zijn macht geweldig groot is. En waar ik een preek over wil houden, dat is waar we in het laatste lied over gezongen hebben. Over de zwartste nacht die er was bij Jezus in zijn leven. Namelijk Jesaja 53. En dat gaat over Jezus. Dat mag je gewoon weten. Er zijn mensen in Israël die geloven in Jezus en die gaan op straat soms aan mensen vragen of zij uit hun eigen Hebreeuwse Bijbel Jesaja 53 zouden willen voorlezen. En dan zijn heel veel Joden verbaasd dat het gaat over Jezus, want dat wordt dan uitgelegd. Dit hoofdstuk is voor veel Joden dichtgeplakt, omdat wij hebben gezegd dat het gaat over Jezus. En dat is ook zo. Wij hebben veel gezongen over geloof. Geloof is namelijk vertrouwen. Vertrouwen in God. Ook als de weg moeilijk is. Wij gaan in dit hoofdstuk, Jesaja 53, zien dat de weg voor Jezus moeilijk was. Maar we gaan eerst kijken naar het eerste vers van Jesaja 53. Want dat hoofdstuk begint met wie gelooft dit? Dat het hier gaat over Jezus. Wie gelooft het? En het gaat over de macht van de Heer. In Jesaja 51 staat dat mensen weer terugverlangen naar die macht van God waarmee hij de Rode Zee heeft gespleten. In Jesaja 52 gaat het over de macht van God, waar mensen weer op hopen. De macht van God die we in dit hoofdstuk, Jesaja 53, gaan zien. Het gaat over het lijden van de Heer Jezus. Maar het hoofdstuk begint met de macht van God. En dat zouden mensen niet verwachten, dat dit hoofdstuk laat zien hoe groot en machtig onze God is. In het Johannesevangelie staat dat de Heer Jezus op aarde is geweest, heeft laten zien dat hij de Zoon van God is. En dan staat er op een gegeven moment dat hij heel verdrietig is. En dan komt Jesaja 53 vers 1. Wie heeft geloofd wat wij hebben gehoord? En daarom geloofden zij niet, ondanks de vele tekenen en wonderen die Jezus deed, omdat Jesaja dit hier gezegd heeft. De tekenen en wonderen die Jezus deed, getuigen van zijn grote kracht, van zijn macht, van de macht van God, waarin we in dit eerste vers hebben gelezen. Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Aan mensen in de tijd van Jezus. En zij geloofden het niet. Want zij verwachten een Messias, een redder, die macht en majesteit zou uitstralen. We gaan naar het volgende vers, naar vers 2. Want ik probeer zo duidelijk te maken dat in dit hoofdstuk het gaat over de geboorte van de Heer Jezus. In vers 2. Over zijn openbare optreden in Israël, in vers 2, 3 en 4. Over het kruis, in vers 5 tot 7. Over zijn dood, in vers 8. Over zijn begrafenis, in vers 9 en 10. Over zijn opstanding, in vers 10 en 11. En over de regering en hij, de rechter, in vers 12. Wie had dat ooit gedacht? Dat zo het leven van de Heer Jezus wordt uitgetekend. In vers 2, daar staat: als een lood schoot hij op onder Gods ogen. Als een wortel die uitloopt in dorre grond. Het gaat over zijn geboorte. Maar ik heb er nog iets bij gezet. Namelijk 5 vrouwen. Want in Matteüs 1, het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament, gaat het ook over een soort genesis, de genealogie van Jezus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Net zoals in Genesis 1, het gaat over de genealogie, zou je kunnen zeggen, het begin van de wereld. Het Nieuwe Testament begint met het begin van Jezus. En die geslachtslijst is dat eigenlijk, hè? Die leest bijna niemand, bijna nooit in Matteüs 1. En in geslachtslijsten bij Israël, want dat houden ze vaak heel nauwkeurig bij, komen eigenlijk alleen maar mannen voor. Mannen via wie de lijst van de Joden voortgang vindt. Maar er worden 5 vrouwen genoemd. De eerste is Tamar. Heb je wel eens gehoord van Tamar? Tamar was de schoondochter van Juda. En hij was aan een zoon van Juda gegeven en die zoon die stierf. En in Israël is het zo dat dan de volgende zoon met Tamar gaat trouwen. En die stierf ook. En Juda werd bang. Want hij dacht, ik heb nog 1 zoon, die is nog een stuk jonger. Als die groot is, geef ik haar niet aan Tamar. En Tamar heeft dat begrepen. En ze heeft zich als een hoer aangekleed. En Juda is met haar geweest. En er zijn 2 kinderen geboren. Dus de naam Tamar in de geslachtslijst van de Heer Jezus vertelt niet zulke mooie dingen. Een wortel uit dorre aarde hebben wij gelezen. De tweede is Rachab. Rachab die de verspieders heeft opgenomen bij Jericho. Rachab de hoer wordt zij in het Nieuwe Testament genoemd. Dat was kennelijk haar beroep. Later is ze met een Jood getrouwd en daaruit is Boas geboren. En Boas is getrouwd met Rut, dat is de 3e vrouw in deze geschiedenis. En ze was een Moabitische. En God had gezegd, de Moabitische mag nooit tot in het 10e geslacht in het volk Israël worden ingelijfd. En zij staat in deze lijst van Jezus. En de volgende is de vrouw van Uria bij David. Ook niet zo'n mooie geschiedenis. Maar die mooie geschiedenis is de slechte geschiedenis van David. En als dan later Salomo geboren wordt, dan staat er niet Salomo is geboren bij Bathsheba, maar uit de vrouw van Uria. Dus allerlei dingen in deze lijst in Matteüs 1 laten zien dat Jezus gekomen is uit dorre aarde. En de 5e vrouw is Maria. Logisch, want Jezus is uit Maria geboren. Dus de geboorte van de Heer Jezus wordt genoemd in vers 2 als een lood schoot Jezus op onder Gods ogen. God keek naar hem. En God vond het fijn. En toen Jezus in het openbaar optrad, zei hij, luister naar hem. Deze is mijn geliefde zoon. Dan lezen we het tweede stukje van vers 2. Zijn openbaar optreden. Vers 2, het tweede gedeelte. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguist en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Toen mensen naar Jezus keken, verwachten ze majesteit en glorie en grootheid. En hier staat dat hij onopvallend was in zijn uiterlijk. En in dat opzicht iedere schoonheid miste, dat mensen zeiden, hij is de Messias. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Met name de leiders van het volk die Jezus hebben veracht. Hij was een man die het lijden kende. Niet zelf, maar doordat hij het lijden van mensen in zijn omgeving voelde en zelf in zijn lichaam heeft gemerkt. Hij was vertrouwd met ziekte. Hoeveel zieke mensen zijn er niet bij Jezus gekomen die door hem genezen zijn? Hij was zelf niet ziek, maar hij was vertrouwd met de ziekte van mensen. Veracht en verguist en geminacht, maar hij was het die onze ziekten droeg. Een vrouw die hem aanraakte, die 38 jaar lang ziek geweest was en weer genezen wordt. En Jezus voelde dat er kracht van hem uitging. Wij zagen echter hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Zo zagen de leiders van het volk hem. Iemand die misleidde en verkeerde dingen deed. Dit is het openbaar optreden van de Heer Jezus. Onopvallend, als je tenminste denkt aan de Messias die zou gaan regeren. Bekend met lijden en ziekte, veracht door mensen. Wij zongen in onze liederen van tevoren dat er hele moeilijke dingen in ons leven kunnen komen. Dit waren moeilijke dingen, terwijl de Heer Jezus in het openbaar optreedt en hij beschuldigd werd dat God hem had geslagen en vernederd. Maar dan beginnen we bij het kruis, vers 5 tot 7. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Dan wij, uiteindelijk moeten we dat erkennen in vers 6, wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi dat stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Toen Jezus stond voor de Joodse raad, waren er allerlei mensen die hem beschuldigden van allerlei dingen die ze niet konden bewijzen. Maar Jezus zweeg. Bij Pilatus, als hij voor Pilatus staat, dan worden er allerlei beschuldigingen ingebracht. Maar Jezus zweeg. Hij deed zijn mond niet open. We hebben gelezen in vers 5 dat hij om onze zonden werd doorboord. Om onze wandaden gebroken. Zijn striemen brachten ons genezing. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Je zou kunnen denken dat hebben mensen hem aangedaan. Dat hij werd doorboord. Dat hij werd gebroken. Dat hij werd getuchtigd. Maar er staat, Um,
vers 6 aan het eind. Door die wandaden van ons allen liet de Heer die op hem neerkomen. Het was God die hem sloeg en hij deed zijn mond niet open. Dan gaan we naar vers 8. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Maar waarom? Om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Dan gaan we naar het volgende stukje, vers 9 en 10. Hij kreeg een graf bij misdadigers. Hij werd gehangen, links en rechts van hem waren misdadigers. En de bedoeling was dat hij in het graf van de misdadigers zou worden gelegd. Maar zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Jozef van Arimathea legde hem in zijn eigen graf. Toch had hij nooit enig onrecht begaan. Het is goed om dat steeds weer te bedenken. Jezus was onschuldig en heeft nooit verkeerde dingen gedaan. Nooit bedriegelijke taal gesproken. Maar waarom dan? Maar de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. En hij offerde, Jezus offerde, zijn leven voor hun schuld. De opstanding. In vers 10. Hij offerde zijn leven voor hun schuld om zijn nageslacht te zien. Zie, ik en de kinderen die God mij heeft gegeven. En om lang te leven. Tot in eeuwigheid. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Vers 11. Ook over de opstanding. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Dan gaan we naar Jezus als rechter in vers 12. Waar God zegt, mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen. En hij zal met machtigen delen in de buit. Jezus die gaat regeren en die de rechter is. Omdat hij zijn leven prijs gaf in de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. En dan een soort samenvatting uit dit hoofdstuk. In vers 5. Om onze zonden werd hij doorboord. In vers 8. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. In vers 10. De Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. En in vers 8. Om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. En in vers 10, hij offerde zijn leven voor hun schuld. En tenslotte in vers 12, hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. 5 keer in dit hoofdstuk staat dat Jezus dat deed voor onze zonden. En de ene keer staat dat mensen dat aan hem deden, de andere keer dat God het op hem legde, nog een keer weer anders dat hij dit zelf wilde. En zo is dit hoofdstuk een hoofdstuk van de macht van God, die dwars door de dood heen Jezus heeft verheerlijkt. En wij kunnen moeilijke dingen meemaken, maar God wil ons op dezelfde manier dwars door die moeilijke dingen leiden, omdat Jezus dat eerst voor ons heeft gedaan.